Het is een hele bijzondere ochtend voor mij, dat zal ik je echt vertellen. Ik heb dus een sportblessure opgelopen met volleybal. Ja, je bent dan oudere jongeren en dan wil je toch goed meedoen. Je vooral niet onderdoen voor wat andere mensen. En, nou ja, ik heb een zweepslag opgelopen. Dus ik loop nu al 2 weken met krukken en dat is vreselijk als je dat niet gewend bent. Je wordt er helemaal zat van. En ik ben ook mijn preek bijvoorbeeld vergeten. Want er is zo'n map bij me. Maar ja, je hebt die krukken, dus dan... We zitten in de auto, we waren al voorbij Zwolle, hè, Ronald. En ik denk, ik ga mijn preek nog even doorkijken. Geen preek bij me. Het wordt een bijzondere ochtend. Maar ik ben al enorm gezegend, mensen, want ik heb echt heel erg last van mijn been gehad de laatste dagen. En gisteren nog, toen ik gisteren naar bed ging, toen ben ik kruipend door het huis naar bed gegaan, want die krukken kon ik niet meer zien. En al kruipend in bed en mijn been deed zeer. En ik had echt zo'n noodkreet naar de Heer van, Heer, moet ik nou morgen zo naar Groningen toe? Kan het niet een beetje minder? Nou, ik moet zeggen, mijn been is ongelooflijk veel beter als gisteren. Het is echt een wereld van verschil. Ik heb bijna geen pijn er meer aan. Het is echt de Heer die daar dan zijn hand op legt, vind ik. Dus hij verhoort ook noodkreten. Ik heb niet zo'n officieel gebed van gemaakt. Maar meer van, Heer, doe wat aan dat been, weet je wel. Goed. Ja, ik heb mijn hele preek op dit stukje papier staan. Dus het wordt een beetje een experiment. Het kan zijn dat het veel korter wordt, maar het kan ook zijn dat het langer wordt. Want omdat je dan je preek niet hebt, ga je er maar bij vertellen. Hè? Dus jullie moeten af en toe maar een gil geven. Goed. Ik kreeg van Kees de mededeling, de boodschap mee van... het is niet een jeugddienst, maar het zou wel leuk zijn als je voor de jeugd spreekt. Nou voel ik mezelf nog altijd een soort jeugdspreker. Iedere zondag, dus... Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik heb wel een onderwerp wat heel erg speciaal op jeugd gericht is. Want die hebben daar het meest mee te maken. Maar ook ouderen, heb ik gemerkt, reageren er heel erg op. Het onderwerp is namelijk huwelijk en samenwonen. Huwelijk en samenwonen. Nou wil ik niet gaan spreken in de trant van ja, samenwonen, daar zijn wij tegen. Maar ik wil gewoon wat gedachtes aanreiken daarover. Samenwonen, ja, als ouderen heb je daarmee te maken. Ik zit veel in het pastorale werk. En dan heb je daar ook veel mee te maken met jongelui of stellen die bij je komen. En ja, dan best wel standpunten in te nemen. Of ze zeggen dingen waar je dan zelf vreselijk over na moet denken. Van, hey, zo kan je het ook bekijken. Maar... Vooral de jonge mensen, jeugd heeft ermee te maken, omdat ze in hun leefwereld daarmee geconfronteerd worden. Ik heb toch een beetje een leefwereld van getrouwde mensen, ook op mijn werk. De samenleving is in 25 jaar is totaal veranderd op dat punt. Laten we eerlijk zijn. Ik weet nog wel dat als 25 jaar geleden ben ik getrouwd, 26 jaar geleden al. En het was heel normaal als je ging trouwen, als je 20, of wat oud was ik, 22, 23. Als je dan ging samenwonen, kreeg je daar vragen over. Van, hey, woon jij met Marietje? En je bent niet getrouwd, hoe zit dat? Dat moest dan even uitgelegd worden. Het is nu echt 100% anders. 2 jaar geleden is mijn dochter getrouwd, die was 22. En die ging trouwen. Wat? Ze trouwen? 22? Nou al, dat moet je dus uitleggen. Waarom gaat ze niet gewoon samenwonen? Ja, echt, in zo'n wereld zitten we. Dus het is best goed om daar eens over na te denken. Maar ik wil dat nou niet doen vanuit het bekende jargon normen en waarden. Want dat is iets, dat merk ik, dat jeugd daar zo'n beetje mee doodgegooid wordt met de normen en de waarden. Normen van deze wereld. Wat zijn de normen van God en zo. Iedereen praat tegenwoordig over normen en waarden. Zelfs het Paarse kabinet zegt nu van ja, onze jeugd moet toch weer meer de normen en de waarden van het leven leren kennen. Maar ik spreek eigenlijk veel liever vanuit het woord van God. In de Bijbel staat helemaal niet het woordje norm. Ja, je zal het er misschien wel uit kunnen halen, maar normen en waarden, dat zijn nou niet echt Bijbelse woorden. Ik wil gewoon een stukje lezen uit Jacobus. Jacobus het derde hoofdstuk. Nee, Jacobus 4. Het vierde vers. Nou wil ik je altijd, dat vind ik het fijne van Jacobus. Die zegt het altijd zo heel recht voor zijn raap. Hè? Die maakt er geen moeilijke verhandeling van. Of het begint over de normen en waarden of zo. Maar die reikt je iets aan wat heel direct is. En daarom ook heel krachtig is. Jacobus 4, vers 4. Jacobus 4, vers 4, en daarin staat: overspeligen, weet gij niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt: de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Nou, het lijkt eigenlijk in de eerste plaats een hele harde tekst. Dat Jacobus gelijk uitpakt, hè? Overspelige, mooie aanhef zeg. Dat slaat niet op mensen die samenwonen. Zo wordt het hier niet bedoeld. Hè, want dat was toen helemaal nog niet in vraag. Jacobus bedoelt dat, zegt dat tegen de hele gemeente, jong en oud. Dat als een gemeente afwijkt van God en met de wereld hult, dan ben je een overspeler. Zo bedoelt Jacobus het. Maar het lijkt net of die, ja, vooral als je jong bent, je voor het blok zegt, hè? Zo van, ja, vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Dus ja, kies maar. Hè, of de wereld eruit of God eruit. Zo simpel is het. Alsof dat zomaar gezegd wordt. Daarom vind ik het zo belangrijk dat je dat laatste regeltje goed leest. Want hij zegt eerst, vriendschap met de wereld is vijandschap met God. En dan zegt hij tot slot, of weet jij niet dat God jouw geest begeert met jaloersheid? Eigenlijk zou ik daar het liefst mee beginnen. Want daar begint alles mee. Voordat God eigenlijk gaat praten over de wereld en over hemzelf, zegt hij eigenlijk vanmorgen ook weer als eerste tot jou, hey, weet je wel dat ik jouw geest begeer met jaloersheid? Dat is het eerste wat God tot je zegt. Ik wil jou hebben. Jouw ikkie. Hoe jij denkt. Wat jij voelt. Wat jij nou belangrijk vindt aan dit leven. Dat wil ik zo graag met jou delen. Dat begeer ik. Met jaloersheid. En nadat God dat als het ware gesproken heeft, zou je kunnen zeggen, klinkt die regel, ja, maar als je vriendschap met de wereld hebt, dan heb je vijandschap met God. Zo moet je het zien. Je zou kunnen zeggen, het feit dat God onze geest met jaloersheid begeert, dat noem ik een beginsel van God. Van daaruit werkt hij. Dat is zo mooi om te ontdekken, dat God werkt vanuit beginsels, of een ander woord voor beginsel is principe. God doet niet zomaar wat. Ook niet met jou, dat hij denkt van, hè, dat is toch, ik heb wat met, hè, iemand met een bepaalde die een relatie heeft, ja, ik heb wat gehad met die gozer, of ik heb wat met die meid, of, weet je wel, dat vragen van, nou, je kunt iets hebben. Zo is God niet, die zegt niet, ik heb wat met jou, maar die werkt vanuit een beginsel, die zegt, en mijn beginsel is dat ik jouw geest begeer, en van daaruit doe ik alle dingen voor jou. En van daaruit zeg ik ook dingen tot je. Goed. Ja, het wordt een beetje hakketakkerig, maar dat is niet zo erg. Even over de wereld. Want waarom zegt Jacobus dat nou, hè? Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Moet dat nou, per se? Hè, die wereld, God plaatst ons in de wereld en dan gaat hij zeggen van dat we vijandschap mee moeten hebben. Hij heeft de wereld toch zelf gemaakt? Waarom nou die tegenstelling? Nou, ik begrijp waarom. Want ook, we zijn geplaatst midden in de wereld. En toch zegt de Heer, je bent niet van de wereld. En waarom niet? Nou, je zou kunnen zeggen, er is goed nieuws over de wereld en er is slecht nieuws over de wereld te vertellen. Nou, ik begin maar met slechte nieuws, want dan eindig je met het goede nieuws, hè? Het lijkt een beetje, het is heel bekend wat je gehoord hebt, maar toch is het zo belangrijk om in alles wat er uit de wereld tot je komt, om je dat toch te realiseren, dat de wereld in het boze ligt. Dat er een vijandelijk bestuur is over deze wereld. Dat, ja, hoe kan dat nou? Hè? He's got the whole world in his hand. God heeft dat toch allemaal in handen? Nee, Jezus heeft dat zelf openbaard. Als je de verzoeking in de woestijn neemt, dan is het de Satan die nota bene de koninkrijken van de wereld aan Jezus aanbiedt. Kan die dat dan? Ja, dat kan die dus blijkbaar. Die wereld die ligt onder een verkeerde dictatuur. En dan staat er ook nog bij, het viel mij reuze op, dat als Satan Jezus de wereld laat zien, dan staat er, en hij liet de wereld zien, en al haar heerlijkheid. Dat is het verleidelijke. Satan liet de wereld niet zien zoals wij hem op het journaal zien. Eén bak ellende. Die oorlogen en nou, wat je allemaal niet ziet. En aan milieuvervuiling en weet ik veel wat. Satan die liet Jezus de wereld zien met al het genot. Alle amusement en alle prachtige dingen die bereikt zijn. En noem maar op. En dan zegt Satan, als je mij aanbidt, dan krijg je die hele wereld. En Jezus zegt, nee, ik zal jou nooit aanbidden. Want ik aanbid alleen God mijn Vader. Maar dan moet je er goed beseffen. Dat werkt vanuit de wereld ook naar jou toe. Het grote werkterrein van Satan is de wereld. Daarin kan die werken en roeren en van alles doen. Maar nou komt het goede nieuws. Weet je wat het werkterrein van God is? Dat is ook de wereld. Ja, al zo lief heeft God niet de gemeente gehad, de wereld gehad. Dat is zo prachtig en dat is het goede nieuws. Dat God zijn zoon gegeven heeft voor de wereld. Dat Satan in wezen zijn autoriteit en zijn macht en zijn rechtsgeldigheid kwijt is geraakt over deze wereld. Dat hij is nog wel heel fanatiek bezig. Maar het is gedaan. Het is een verloren zaak. Je zou dat kunnen vergelijken met zo'n, dat hadden we een paar maanden geleden, in, wat was het, Servië of zo, hè? Dan had je ook zo'n dictator, hoe heette die, Milosevic of zo, dictator, en toen had hij verkiezingen uitgeschreven, nou, bijna niemand had op hem gestemd, dus hij had het qua verkiezingen vet verloren. En wat doet Milosevic? Hij blijft gewoon doorregeren. Gewoon op de volkomen onrechtmatig, hij gaat door met regeren. Maar dan zie je, dat kan hij wel doen, maar dat hele volk komt natuurlijk in opstand. En je weet gewoon, Milosevic, jij regeert wel door, maar het is gebeurd met je. Er is geen houden meer aan, het is echt afgelopen met je. Op een gegeven moment komt er een moment dat die verkiezingsuitslag, dat die gaat gelden. En zo mag je ook tegen de wereld kijken die in het boven ligt. Satan, wat je ook doet, jongen, er is geen houden aan voor jou. Het is gebeurd met je. Jezus Christus heeft de poten onder je stoel vandaan gezaagd. Alleen, wij zitten gewoon met het praktische probleem dat we nog wel in de wereld leven, dat we daarmee te maken hebben en dat het nog niet allemaal gerealiseerd is. Goed. Er staat ergens een hele mooie tekst. Ik meen ergens in Colossense staat, het is de oude vertaling, die zegt, wij zijn met Christus afgestorven aan de beginselen van deze wereld. Dat is best leuk om daar eens over na te denken. Of beginselen, principes kun je ook zeggen. Daar heb ik niet veel over horen preken eigenlijk. Maar wel dat je de duivel en zo. Hè, maar wij zijn met Christus afgestorven aan de principes van de wereld. Dus dat leg ik eventjes die vraag stel ik aan jullie allemaal. Zijn jullie, ben jij, bent u afgestorven aan de principes van deze wereld? Ja, mooi. Amen. Mooi. Ja, maar wat zijn die principes dan? Ik heb al gezegd, hè? God werkt vanuit principes. Die doet niet zomaar wat. Die doet wat vanuit principes. Maar weet je dat Satan ook vanuit principes werkt? Een heleboel mensen hebben het idee van Satan. Ja, dat is gewoon de grote relschopper van deze wereld. Hè? Een soort supervandaal. En als er dan een nieuwe dag aanbreekt, dan denkt hij van, nou, waar kan ik een beetje rotsen trappen? In welk huwelijk kan ik stoken? Waar kan ik verwarring stichten? Gewoon om er weer een mooie puinhoop van te maken. Satan werkt niet zomaar ad hoc van hier een trap en daar een gooi. Die werkt van uit zijn principes. Satan is zeer principieel. En wij zijn onderdanen die zich niet aan zijn principes houden. En die principes van Satan, die probeert hij natuurlijk in de wereld te leggen, in de mensenwereld, dat zij dat overnemen. En dat noemen we dan vaak maatschappij of cultuur. Dat is de Nederlandse cultuur van tegenwoordig. Maar welke principes zijn daarin aan het werk? Want dat kun je ook nog zeggen van principes. Principe is niet alleen, je kunt zeggen, nou, dat is een beginsel, hè. Maar je kunt ook zeggen, een principe is iets, ja, zo werkt het. Iets werkt volgens een bepaald principe. Dat vind je overal tegen. Neem de computers. Hè? Iedere jeugdige die weet wat dat is, die kan daarmee werken. Ik ben daar zelf niet zo'n held in. En toch kun je zeggen van alle computers die er zijn, of het nou een spelcomputer is, je Nintendo, of dat het nou zo'n schaakcomputer is die Kasparov verslagen heeft of zo. Het werkt toch allemaal via eenzelfde principe, namelijk het is digitale techniek. Hè? Nou, dit is heel, heel erg globaal. Hè? Het werkt met bytes en megabyte, en ik heb er geen verstand van. Maar dat weet ik. Dat is een bepaald principe, welke computer je ook openmaakt. Als jij een computer openmaakt en er zitten gloeilampen in, en radiobuizen, nou, dan zeg ik, nee, dat kan niet. Want dat is een heel ander principe. Of neem de economie of zo. Dat is niet technisch, maar dat gaat met menselijke dingen. En toch kan je zeggen, de economie die werkt volgens bepaalde principes. Van devaluatie en koopkracht en weet ik veel. Daarom kunnen die politici ook nooit zoveel uithalen, want ze moeten zich toch houden aan die mechanismes die op de markt werken. Nou, zo moet je ook eens gaan denken als je naar die wereld kijkt. De mensenwereld. Van wat voor mechanismes werken daar nou in? Wat voor principes werken daar nou in? En ga ik nou mee met zo'n principe? Ik heb het getracht eens te formuleren, het principe van Satan. Heel, heel beknopt hoor. Maar je zou het zo kunnen zeggen. Het principe van Satan is, dat is om alles wat God beweert, om dat om te keren. Om het tegenovergestelde van wat God zegt, om dat. Dus Satan is helemaal niet creatief, want dat is iets wat hij helemaal verloren heeft. Maar hij kan wel, als God iets beweert en zegt, kan hij het tegenovergestelde beweren. Ik kan dat met een paar voorbeelden verduidelijken, want de Bijbel is daar vol van de principes van God en de principes van Satan. Johannes 10 vers 10, die tekst moet je gewoon eens onthouden. Want in die tekst, je mag hem opzoeken, maar het hoeft niet. In die tekst, Johannes 10 vers 10, daar staat het principe van Jezus en het principe van Satan in. Jezus zegt daarin, bijvoorbeeld, ik ben de goede herder. Hè, en ik ben gekomen, opdat mijn schapen hebben leven en overvloed. Nou, dat klikt, hè? Dat is het principe van Jezus. Hij als een principe van Jezus is dat hij altijd naar het leven toe werkt. Wat hij ook doet, hij werkt altijd naar het leven toe. Dat je gaat ontplooien, dat je gaat ademen. Sterker nog, het is een principe van hem dat je leven hebt en overvloed. Dus als jij nou zegt van ja, sinds ik met het evangelie bezig ben, of ik ben opgegroeid in een volle evangelie gezin, of en ja, maar dat leven is maar beperkt, hè, het is maar net minnetjes, dan zeg ik, nee, is niet goed. Want als je Jezus leert kennen, dan heb je een leven en je hebt er ook nog overvloed bij. Het principe van Satan staat er ook in. Jezus noemt het zelf, hij zegt, ik ben gekomen opdat jullie hebben leven in overvloed. En de dief, die komt niet anders dan te stelen, te slachten en te verdelgen. Precies tegenover elkaar, hè? Principe van Satan. Jij hebt iets moois. Wegstelen. Hè? Slachten. Verdelgen. Twee principes. Ander voorbeeld. Hebreeën schrijver zegt, Jezus is een hoge priester die ervoor leeft om voor ons te bidden en te pleiten. Zo mooi is dat. Weet je wel dat je dat hebt? Een Heer die voor jou bidt en voor jou pleit. Dus daar is Jezus altijd maar weer bezig. Ook als je in de fout gaat, ook als je die berg op moet, als je in die dip zit of zo, dan is Jezus bezig voor je te pleiten bij de Vader. En voor je te bidden. Dat is zijn principe. Nou, wat is het principe van de duivel? Hoe wordt hij genoemd? De aanklager van de broeders en de zusters. Precies tegenovergestelde. Jezus pleit voor je. Satan klaagt je aan. Jezus bidt voor je. De duivel die gaat tegen je aanlopen hangen. En dat is in de dagelijkse praktijk zo belangrijk om, als je ergens tegenaan loopt, je af te vragen, met welk principe heb ik nou te maken? Als je je vreselijk aangeklaagd voelt, en dat zeurt maar in je, dan moet je gewoon eens even denken, hey, welk principe is dit eigenlijk? Heeft Jezus dit nou uitgevonden? Werkt hij zo? Nee. Oh, dat is de boze die weer bezig is, met zijn principe. Gaat nou die tekst voor je leven, dat er staat dat wij afgestorven zijn aan de principes van de wereld. Dat geen invloed op je leven heeft, maar dat je voor andere dingen zoekt, kiest. Want ik zou over samenwonen en huwelijk gaan spreken, moet je nagaan. Even een breek. Nou, dit was wel nodig als voorbereiding, want over dat huwelijk en het samenleven zou ik wat korter zijn. Hoop ik. Maar het gaat er gewoon om dat je eerst dat denken te pakken hebt, voordat je ergens over gaat spreken. Want je kan ook zeggen, het huwelijk, dat is ook een beginsel van God. Dat is een principe van God. Nou, daar valt of staat een hele discussie bij. Want laten we zeggen, 9 van de 10 mensen in Nederland, die zien dat eigenlijk al niet zo meer. Die zeggen, nou, het huwelijk, dat is gewoon een cultureel verschijnsel. Nou, dan ben je eigenlijk al uitgepraat. Maar ik heb het over, ik wil met jullie denken over samenwonen en huwelijk, maar wel vanuit dit gegeven, dat God het huwelijk ingesteld heeft, dat het een principe is van hem. En op die manier ga je ernaar kijken. Het begint bij Adam en Eva. Jezus verwijst er ook al naar. Adam en Eva, die zijn voor elkaar geschapen. Letterlijk en figuurlijk. Dat is heel bijzonder. Bij alles wat God schept, staat er. En God zag dat het goed was. En dan komt het en dan schept die man en vrouw. En dan zegt hij, en God zag dat het zeer goed was. Ja, er staat eerst, hij schiep de mens. Maar hij schiep de mens, man en vrouw, schiep hij hen. En dan dacht ik, waarom zegt hij nou, het is zeer goed? Je zou kunnen zeggen, als God de man schept, zegt hij, het is goed. Als hij de vrouw schept, zegt hij ook, het is goed. Maar nou, die twee bij elkaar, dan zegt hij, het is zeer goed. En waarom? Nou, omdat in Adam en Eva ligt de hele ontwikkeling van het mensengeslacht. Is daarin begrepen? Het hele mensdom zit in Adam en Eva. De hele ontwikkeling van de wereld en van het plan Gods zitten in die twee mensen. Maar dat is bijzonder. God hoeft daarna eigenlijk helemaal niet meer opnieuw iets te scheppen. Hij legt het allemaal in Adam en Eva. En wat was het nou zonde geweest als die twee nou niks van elkaar hadden moeten hebben? Adam die was misschien al een tijdje, liep hij rond in het paradijs. Vrijgezel. En je merkt gewoon mensen die op latere leeftijd trouwen, die hechten heel erg toch aan hun privacy. Dan moeten ze vaak meer overwinnen als dat je op je 22e trouwt. Je zou kunnen zeggen, Adam had misschien kunnen denken van, nou, ik ben nou wel zo gesteld op mijn privacy, van ik blijf liever vrijgezel. Hè? En Eva ook. Moet je nagaan wat een wereld van verschil dat uitgemaakt zou hebben. Die waren gewoon twee verstokte vrijgezellen. Maar dat was niet de bedoeling van God met Adam en Eva. Het kan wel zijn dat je, ik wil niks zeggen over mensen die alleen staan of gescheiden zijn of wat dan ook, want dat kan gebeuren. Maar de bedoeling van God met Adam en Eva was heel duidelijk, samen gaan. Samen door het leven gaan. En daar komt dan zoveel moois uit, niet alleen de kinderen. Maar ook doordat ze met elkaar omgaan, leren ze elkaar lief hebben. Leren ze verantwoording voor elkaar te hebben. Trouw, zorg, tederheid, nou noem maar op. Al die prachtige dingen die al in hen zaten, die komen eruit doordat ze met elkaar optrekken. Schitterend mooi. Ik denk dat God daar ook heel veel plezier in heeft gehad als hij al die dingen ziet ontwikkelen bij Adam en Eva. En dan zegt God, ja, het is zeer goed. Zo had ik het bedoeld. En nou komt het. Denk je nou dat God, als hij zoiets moois maakt, dat hij die mensen dan alleen maar zomaar de wereld instuurt? Nee, dat is het mooie. Dat God hun als het ware iets meegeeft. Adam en Eva, die krijgen een belofte mee. En dat is, vind ik, eigenlijk de essentie van trouwen. Hè? En die moeten we even opzoeken. In Genesis staat die, hè? Genesis 1. Of het is al Genesis 2, ik weet niet meer. Nee, het is Genesis 2. Vers 24. Ik heb daarvan gezegd, dat vers 24. Dat is het. Dat is ook een bepaald principe. Het is geen wet, maar het is een principe wat God meegeeft aan Adam en Eva. Hij zegt, God zegt in vers 24 van hoofdstuk 2, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, dat is 1, 2, en zijn vrouw aanhangen, en 3, zij zullen tot één vlees zijn. Dat is niet zomaar een wetje dat is toen gezegd. Dat is gewoon een werkzaam principe voor man en vrouw. En daar ga ik dus nog eventjes wat van zeggen. Ik heb al gezegd, ik noem dit het principe van trouw. Want je zou kunnen zeggen, wat is nou het belangrijkste van die drie items die genoemd worden? Je kunt zeggen, je vader en moeder verlaten. Ja, is dat het belangrijkste? Ik denk het niet. Het is wel heel belangrijk. Dat je innerlijk loskomt van je vader en moeder, want anders gaat het niet goed. Dat hebben heel veel huwelijken al bewezen. Maar als zelfstandig man en vrouw moet je aan je huwelijk beginnen. Maar dat is dus een principe. Het samen tot één vlees zijn, is dat het belangrijkste? Nee, ook niet. Is ook heel belangrijk. Anders gaat het ook niet goed. Maar het hart van dit principe is dat er staat, je zult elkaar aanhangen. Adam, je zult Eva aanhangen en Eva, jij zult Adam aanhangen. Want dat is een heel speciaal woord wat daar gebruikt wordt in het Hebreeuws. Dat aanhangen, dat is ook een beetje een rare vertaling voor ons. Het heeft te maken met een verbond. Het heeft te maken met trouw. Als God een verbond sluit met het volk Israël, dan komt datzelfde woord daarin terug. De Heere God zult gij lief hebben en hem zult gij aanhangen. Dat is het allerbelangrijkste wat er in een huwelijk kan zijn, is trouw. Dat is misschien heel revolutionair. Ik heb gedacht van, wat is nou de grondbasis van een huwelijk? Zeg maar, ja, dat is de liefde. Je moet elkaar lief hebben, dat is de... Anders gaat het niet goed. Dat is niet waar. Ik ga daar toch eventjes, wil ik daar wat tegen inbrengen. De grondslag van een christelijk huwelijk is trouw. Omdat dat de onderste basis is. Want ook in een huwelijk kan het zo zijn dat je elkaar even niet ziet zitten. Dat je denkt, waar is de liefde nou? Ik spreek uit ervaring. Ik ga dat niet uitleggen, maar je hebt momenten dat je zegt, nou, wij zijn voor elkaar geschapen. En je hebt momenten dat je zegt van, nou, wij komen allebei van een andere planeet. We zullen elkaar wel nooit begrijpen. Na zoveel jaar. Zoveel. De liefde kan weg zijn. En wat is dan? Dat is het principe van de wereld, wat er steeds meer inkomt. Ja, zo, en ik heb het niet over er zijn echt huwelijken, dan kan dat niet met z'n tweeën. Daar heb ik best begrip voor. Maar in de wereld is nu zo'n principe van, nou, als het maar even niet gaat, move it, toch? En dan moet je opletten, dan krijg je ook vaak van die vage dingen. Ja, we hadden niks meer met elkaar of zo. Dat is heel wat. Dit is het principe van trouw. Je zult je vrouw aanhangen, ook je zult je man aanhangen. En dat is eigenlijk ook een soort bescherming, hè? Daarom is het huwelijk veel mooier als samenwonen. Omdat het een bescherming is, dat ik weet van, ook al komt er een periode dat ze misschien vreselijk van mij gaat balen, toch zal ze me trouw blijven. En zij mag dat ook van mij weten. Ook al zal die helemaal niks meer voor me voelen, toch loopt die niet weg. Dat heeft God in het huwelijk gelegd. In deze tekst van Genesis 2. En dat vind ik zo mooi aan een huwelijk. Het trouwen is niet voor mij dat je zegt van, ja goed, die bruiloft en die sluier, en dat vind ik ook belangrijk, hoor. Maar dat, ja, ik ga niet revolutionair worden, daar kom ik straks op neer. Maar het mooie van het huwelijk vind ik dit, wat ik nou net verteld heb. Dat principe van God. Dat dat iets schitterends is. Principes van God, die zijn goed, hoor. Dat werkt. En daar kom ik steeds meer achter. Dat als je iets, en dat jonge mensen nemen dat gewoon van mij aan, als je iets doet volgens het principe van God, misschien kost het je wat, misschien lacht de wereld je uit, maar je zult in je leven merken, in jezelf merken dat het eigenlijk veel fijner is. Dat je je er veel lekkerder bij voelt. Is echt waar. En ja, ik lach wel eens om die wereld, hoor. Want soms dan komen ze er zelf ook achter, hoor. Want, kijk, die volgorde vind ik ook belangrijk. Die er in het principe van God staat. Hè. Hij zegt eerst vader en moeder verlaten, elkaar aanhangen, trouw aan elkaar beloven en dan tot één vlees zijn. Dat is de volgorde die God geeft. En die ook in het hele Oude Testament en in het Nieuwe Testament ook gerespecteerd werd. Dan kun je zeggen, ja, het staat allemaal niet zo geschreven, maar je kan het er wel heel goed uithalen. Ik vind bijvoorbeeld de reactie van Maria, waarbij de engel zegt tegen Maria, je zult in verwachting raken van Jezus. Ik vind die reactie heel mooi, dat ze op een gegeven moment zegt van, ja, hoe kan dat nou? Want ik ben ondertrouwd met Jozef, maar wij hebben nog geen gemeenschap gehad. Dat is gewoon een bewijs dat zij zich wel hielden aan Genesis 2. Ze zeggen, ja, ze waren zelfs ondertrouwd. Nou, ja, en dan kun je zeggen, nou, dan kan dat toch wel. Nee, zegt ze, ik heb nog geen gemeenschap gehad. Want waar beginnen tegenwoordig de meeste relaties mee? Nou, met dat laatste punt van het principe. Met het bij elkaar in bed duiken. Echt. Ze hebben daar een onderzoek naar gedaan. Met 80% van alle relaties die beginnen daarmee. Is dat een goed principe? Wanneer was dat? Vorige week voor de televisie, in Twee Vandaag. Er was een nieuw boek uitgekomen uit Amerika. Het heette De Regels. En dat ging. Dat was voor carrièrevrouwen. Hè? Vrouwen die al wat, die hadden een carrière gemaakt. En die wilden nu ook een man hebben. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het bleek dat die carrièrevrouwen vreselijk moeilijk aan de juiste man kwamen. Nou goed, heel verhaal natuurlijk, maar dat boekje heette De Regels. Dat als die vrouwen zich maar aan een aantal regels hielden, hadden ze meer kans van slagen. En wat was nou één van die regels? Niet meteen met elkaar in bed duiken. Als je een afspraak hebt en hij staat voor de deur, wijs hem terug, maar ga niet meteen met elkaar naar bed. Dat was een wereldsboek. Omdat men in de gaten heeft dat dat helemaal geen goede basis is voor een relatie. En waarom het steeds stuk loopt, is dat het eerst een seksuele relatie wordt. En dan gaan ze nog eens kijken van, ja, zijn we nou echt wat voor elkaar? Ik geef me even aan, principes van God, echt. Die zijn hartstikke goed, die zitten goed in elkaar. Waar zal ik het nou eens over hebben? Ja, oké, dat is ook een goeie. Christelijk samenwonen. Kennen jullie dat? Daar hebben wij nou mee te maken, hè? Al mensen die opgegroeid zijn in de gemeente, in het volle evangelie. En die weten natuurlijk wel, ja, samenwonen zoals het in de wereld gebeurt, dat is hartstikke fout, hè? Van eerst 2 jaar met Marie en dan nog eens 3 jaar samenwonen met Sofietje. En nu ben ik alweer een hele tijd met Annabella van de overkant bezig. Maar wie weet, over 5 jaar trouwen we. Dat is het niet. Maar ik krijg wel eens jongelui op de koffie. En die zeggen, ja natuurlijk, dat willen wij helemaal niet. Wij hebben echt voor elkaar gekozen. Wij hebben elkaar trouw beloofd en dat principe van trouw, Henk, dat is prachtig, jongen, want dat hebben wij ook helemaal ons voorgenomen. We blijven elkaar ook trouw. Ja, en we gaan ook al met elkaar naar bed natuurlijk. Want we weten toch van elkaar zeker dat we over 2 jaar gaan trouwen. Daar zit je dan. Ja. Dan zeg ik, nou, dan doen wij het toch ook volgens de Bijbel. En dan zeg ik, nee, lieve mensen, doe je het niet volgens de Bijbel, niet volgens het principe van God. Want je houdt toch de volgorde die God aangeeft, hou je niet in de gaten. God zegt eerst dat je elkaar moet aanhangen, dat je elkaar het trouw moet beloven, dat je als het ware een verbond met elkaar moet sluiten en dat je dan pas met elkaar naar bed gaat. En dat is, en daar wil ik dan mee eindigen, dat boterbriefje op het stadhuis, hè? Dat trouwen, is dat nou zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk. En weet je waarom? Omdat als je een verbond sluit, dat is iets wat altijd publiekelijk moet gebeuren. Daar moeten getuigen bij zijn en dat moet je bekendheid geven. Anders is een verbond krachteloos. Als Clinton Arafat en de Israëlische premier of zo een verbond maken. Ja, ze schenden het dan weer een week later. Maar als het een beetje officieel verbond is, dan doen ze dat ook zo breed mogelijk. Hè? Clinton moet er dan altijd bij staan, want dat vindt hij belangrijk. Staat hier Amerikaanse president, televisie, wordt het over de hele wereld uitgezonden. En zie je die mensen een handtekening zetten. Want dat is de kracht van het verbond, dat bekend is. Ze hebben een verbond gesloten. Als God een verbond sluit na de zondvloed, en dan zegt, dit zal de aarde niet meer gebeuren, zie je de regenboog voor iedereen te zien. Als Abraham een verbond sluit met God, dan maakt hij een gedenkteken. En dat na 1000 jaar, als mensen er nog langskomen, zien ze nog steeds, oh kijk, dat gedenkteken, daar heeft Abraham een verbond gesloten. Dat is zo belangrijk. Als Israël door de woestijn trekt richting Kanaan, wat hebben ze dan voorop lopen? De Ark des Verbonds. Het eerste wat je van het volk Israël zag, was, oh, die hebben een ark. En dat is de ark van het verbond. Israël heeft een verbond. Zo werkt het dus met verbonden. En nou kom ik weer, ja, echt, de duivel die draait alles om, hoor. Want het is een principe, je zou kunnen zeggen, ja, het principe van God is voor een huwelijk, is dat het verbond openlijk is, bekendgemaakt mag worden, en de seksualiteit in een huwelijk, dat is iets verborgens, dat is iets intiems. Dat hoeft niet over de straten gepredikt te worden, dat mag je als man en vrouw zelf beleven. En daarin is het ook veilig. Dat is het principe van God. Satan draait het precies om, heet in de gaten. De seksualiteit, nou, dat wordt eens eventjes breed uitgemeten. De hele wereld barst ervan, van het publiekelijk vertonen van seksualiteit op allerlei vormen en allerlei manieren. En het is eigenlijk door God bedoeld als iets intiems voor het huwelijk. En nou zeg ik ook, jonge mensen, ga die principes eens nou in de gaten krijgen, want wij vinden het nog gewoon ook zo langzamerhand. Wie als christen, ook, je vindt het gewoon dat als je in een boekwinkel binnenkomt, dan heb je daar aan de linkerkant heb je een hele wand met bloot en van alles en nog wat. Nou, ik ga daar niet naartoe, hoor. Mag je rustig weten. Maar dat is volstrekt abnormaal. Belachelijk eigenlijk. Volkomen belachelijk. Want het is iets wat voor het huwelijk gegeven is. Dus hij draait het om, hè, dat blaast hij op. Maar nou dat verbond van het huwelijk, wat nou wel, juist wel openbaar mag worden, nou dat wordt weggedrukt. Ah joh, dat is niet belangrijk, dat verbond. Ja, trouwen, ach dat boterbriefje, dat kan over 2 jaar ook nog wel. Of als het je uitkomt, of als je afgestudeerd bent. Je ziet dat een omdraaiing is. Nou, en dat is dus wat ik bij jullie hoop opgewekt te hebben. Dat je naar principes gaat kijken. En dan heb je het in Nederland moeilijk. Want de Nederlandse wereldgeest, ik zeg ook, wat er is gewoon een Nederlandse wereldgeest. Hè? In andere landen is er vaak nog een bepaalde bescherming vanuit de cultuur, maar in Nederland moet alles kunnen, alles mogen. Voor iedere afwijking is er wel een praatgroep of een belangengroep. Of, het is echt van de gekken. Typisch Nederlands lied van de wereldgeest, dat vind ik dat lied van die reclame. Ik geloof dat het van de Post is, maar ik weet het niet zeker. 15 miljoen mensen, kennen jullie dat ook? Hè? 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je toch geen wetten voor? Die laat je in hun waarde. Dat is de wereldgeest in Nederland. Van, ja, maar je laat je toch niks voorschrijven? En dan moet je eens opletten, die geest, wereldgeest is ook vaak in de gemeente en bij jongelui doorgedrongen. En die uit zich in het volgende, dat je aan de ene kant zegt, nou die principes van God wil ik best aannemen, inhoudelijk, weet je wel, dus, nou, daar zitten toch wel mooie dingen in. Die pak je zelf aan. En aan de andere kant zeg je, ja maar zoals ik, hoe ik het invul, nou dat maak ik zelf wel uit. 15 miljoen mensen. Je zou ook kunnen zeggen, zullen we het eens eventjes afronden naar boven, 5 miljoen christenen in Nederland. 5 miljoen christenen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijft God toch geen wetten voor. Die laat je in je waarde. God mag het wel aanreiken, maar hoe we het doen en de volgorde, dat maken we zelf wel uit. Nou, daar waarschuw ik tegen. Mag God alles in je leven vertellen? Daar zit de kracht in. Nou, dat is een nadenkertje, die mag je mee naar huis nemen. Las ik ergens dat in verband met die tekst, vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Iemand die zei eens, God kan je wel van je vijanden verlossen, maar hij kan je niet van je vrienden verlossen. Van een vijand wil jij altijd af. Type is waar jij wel vriendschappelijke gedachten over koestert, kan God jou daar niet van verlossen. Want je zult het altijd weer vasthouden. Dus je moet zelf iets doen. Goed, tot zover. Ik ga bidden. Heer, dank u wel, Vader in de hemel, voor uw woorden. Maar vanmorgen zeggen we ook vooral dank u wel voor uw principes. Voor uw beginselen. Wat begint dat u ons begeert. Heer, maar dan heeft u nog zoveel principes waar ons leven door kan leven. Heer, en ik bid dat u ons, maar vooral ook de jeugd, ook ons de komende tijd, door uw geest attent maakt op die principes. Heer, dat we niet alleen de verkeerde principes zullen zien die in de wereld heersen, maar Vader, ik bid dat u in ieder van ons ook openbaart uw heerlijke principes, die leiden naar leven en overvloed. Heer, en dan prijs ik uw naam, Heer, voor de goedheid van uw woord en voor de aanwezigheid van uw geest, Heer Jezus, en dank u dat u bij ons bent om ons die principes te leren. Geprezen zij uw naam. Amen.